Vorige keer hebben we ons bezighouden met Daniel 9, de profetie van de 70 weken. Waar stond in Daniel 9 vers 24... 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. En het aardige daarvan is natuurlijk dat in vers 24 stond dat er 70 weken zouden verlopen tot op, samengevat, het koninkrijk. Maar als het nader gespecificeerd wordt, wordt er gezegd 69 tot op de koning. Dus 70 weken tot op het koninkrijk, maar 69 weken tot op Messias de vorst, namelijk de koning. Dat wil zeggen, er zouden verlopen totaal 69 weken van jaren. Dus het is 69 maal 7 jaar. En een jaar, een profetisch jaar, duurt in de schrift 360 dagen. Daar hebben we ook over gesproken, daar kom ik ook nog wel eens een keer op terug. Dat betekent dat wanneer we het op de dag nauwkeurig uitrekenen, die hele periode, vanaf de uitgang des woords, vanaf 14 maart 445 voor onze jaarteling, tot op Messias de vorst, zouden dan moeten zijn, en rekent u het in de pauze maar een keer uit, 173.880 dagen. De vraag is nu, waar komen we nu terecht? Want wat staat hier nou in vers 25, dat deze perioden, dus feitelijk deze 173.880 dagen, dat die zouden verlopen tot op Messias, dat wil zeggen gewoon Christus dus, maar dan in het Hebreeuws, Messias, tot op Christus de vorst. Niet tot de koning. Ja, en dan wordt het toch een kwestie van taal. Dat is geen theologisch probleem waar je dan voor staat, maar gewoon een taalkundig probleem. Wij kennen in de praktijk geen verschil tussen een vorst of een koning. Wij zeggen een koning is een vorst, maar een vorst is nog geen koning. He, zo ongeveer, hè? Een koning is bij ons een vorst. Maar dan blijft natuurlijk altijd de vraag, waarom hebben we er dan twee woorden voor? Nou, dat komt omdat het vroeger niet zo was. Een vorst is niet een koning. En dat betekent dit Hebreeuwse woord, wat hier vertaald is, terecht overigens met vorst, ook inderdaad niet. Het woord vorst is gewoon hetzelfde als het woord voorste. En het woord voorste, vorst, betekent gewoon de eerste. Ja, the first in het Engels. Precies hetzelfde als ons woord vorst. The first. Zo gebruiken wij het woord vorst voor de nok van een dak. He? Bovenop zo'n zadeldak, daar heb je de vorst liggen, de top, de eerste, het hoofd. Je zou het in het Hebreeuws met resh vertalen waarschijnlijk, betekent ook begin of hoofd. He? De nok, de eerste, dat wat eerst komt. The first, the first, zeggen de Duitsers. Het is allemaal hetzelfde woord. De eerste. Want waar het om gaat is niet dat hij, die Messias hier voorgesteld wordt direct als de koning. Want dat is hij nog niet. Dat koninkrijk dat zou immers pas komen na 70 weken, niet na 69. Dus hij kan hier onmogelijk voorgesteld worden als de koning. Want dat moet hij dan nog worden. En aangezien hij nog koning moet worden, is hij de eerste. Namelijk de eerste in de lijn van opvolging van de troon. En dat is de betekenis van het woord vorst, ook van oorsprong in het Nederlands. Dus feitelijk kroonprins. Waar het nu om gaat is dat hier uitdrukkelijk gezegd wordt, 69 weken tot op Christus de vorst. Dat wil zeggen de erfgenaam van de troon. Hij is daar, hij is ook de rechtmatige erfgenaam, maar hij is nog niet de koning. De vraag is alleen op welk tijdstip, wanneer was hij die vorst? Wat wijzen wij aan? Want zo nauwkeurig werkt het wel. Waar is hij die vorst? Bij welke gebeurtenis? Ik zeg dat met nadruk, omdat we uiteindelijk dan kunnen kiezen uit de periode van pakweg 30 jaar. En er wordt nogal eens wat mee gerommeld om deze profetie kloppend te krijgen. Dat is helemaal niet nodig overigens. Wat je alleen moet doen is gewoon nauwgezet bestuderen. En dan hoef je hem niet kloppend te maken. Hè? Want die koning van Israël die zou komen. Maar hoe zou die koning komen? Hoe zou die koning van Israël verschijnen? Ja, precies. Dat bedoelde ik. Zacharia 9 bedoel ik inderdaad. Zacharia 9. Ik ga er even naartoe. Gemakshalve, Zacharia 9, vers 9. Waar staat: verheug u zeer, gij dochter Sions. Juicht gij, dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen. Rechtvaardig. En hij is een heiland. Een heelmaker dus. Uw koning zal u komen. Rechtvaardig. En hij is een heiland. Arm. Niet rijk. Arm. Vernederd dus. En rijdende op een ezel. En op een veulen, een jong der ezelinnen. Dat wil zeggen, die koning zou komen rechtvaardig, in de eerste plaats. Vervolgens staat er als een heiland. Dat wil zeggen, als de verlosser feitelijk, als de heelmaker. Als degene die de wereld met Christus verzoenen zou, dat is heelmaken. En vervolgens arm. Dat wil zeggen, uw koning zal komen in vernedering. Dat is de vergissing van de wijzen uit het oosten, zal ik maar zeggen. Die wisten dat de koning der Joden geboren was. Want de sterren spraken ook tot hen. Hè? En zij gingen dus naar Jeruzalem. En ze kwamen aan het hof terecht bij Herodes. Want Herodes was op dat moment de koning der Joden. Men verwachtte een rijk iemand. Maar in plaats daarvan kwam deze koning arm en rijdende op een ezel. En dat drukt in feite precies hetzelfde uit, dat rijdende op een ezel. Want normaal gesproken moet de koning komen op een paard. En we hoeven maar even naar Openbaring te gaan om dat te zien. Wanneer hij straks verschijnt in heerlijkheid, aan het begin van de 1000 jaar, wanneer alle volkeren aan hem zijn onderworpen en hij zich openbaart in heerlijkheid, dan verschijnt hij inderdaad zittend op een paard. Want dat is koningschap. En zelfs wanneer eerder in die geschiedenis, in Openbaring namelijk, over koningen, andere koningen over gesproken wordt, dan rijden zij inderdaad op een paard. Koningschap heeft te maken, is verbonden met het paard. Maar daarnaast kennen wij, dat is heel eigenaardig, een ander soort beest wat we altijd toch wel een beetje als familie van het paard beschouwen. Namelijk de ezel, die wel wat heeft van een paard. En in de verte misschien naar onze normen, natuurkundige normen, ook nog een beetje familie is. Maar dat paard drukt precies de tegenkant, of die ezel drukt precies de tegenkant uit. Die ezel drukt namelijk niet uit het koningschap, maar de ezel drukt namelijk uit de vernedering. Een ezel is een paard, maar dan minder heerlijk. Verdrukt, arm, vernederd, als een lastdier. Als een knecht, als een paard de uitbeelding is van Christus als de koning, dan is de ezel de uitbeelding van Christus als de leidende knecht des Heren. En die rol speelt de ezel overal waar hij in de schrift voorkomt. Of dat die ezels zijn waar Saul naar aan het zoeken is, dat is ook zoiets vreemds, hè? Saul die zou koning worden en het gebeurde terwijl hij op zoek was naar ezels. Ja. Ja, toen moest je daar nog naar zoeken. Nou goed. Maar, ik kan niet op die geschiedenis ingaan natuurlijk, maar natuurlijk houdt dat verband met elkaar, hè? Saul, die koning zou worden die op zoek was naar ezels. En hij krijgt ook de boodschap mee, de ezelinnen zijn terecht, hè? Ezelinnen, het kwam wel goed, werd er gezegd. Maar of dat nou, of het is bijvoorbeeld die ezel van Biliam die ineens begon te spreken. Biliam is, of die ezel is daar echt een type van de Heer Jezus in verband met zijn eerste komst. Dat kan niet missen. Inderdaad. En vandaar dat wanneer de Heer Jezus komt voor de eerste maal, en wanneer hij voor de eerste maal ook min of meer koninklijke waardigheid ontvangt, dan rijdt hij niet op een paard, maar op een ezel. Een gebonden ezel, die speciaal voor dat doel moest worden losgemaakt. En die ezel is niets anders dan een type van de Heer Jezus zelf. Daar gaat het om. En zo wordt het hier ook uitgedrukt. Ja, achteraf is dat natuurlijk vrij gemakkelijk vast te stellen. Maar via de oud-testamentische typologie kom je daar zo zonder meer achter. Ook deze profetie in Zacharia had daarin duidelijk moeten zijn. Hij komt niet rijk, maar arm. Niet op een paard, maar op een ezel. Dat is het punt. Hij komt in vernedering. Die koning die zou komen rijdend op een ezel en op een veulen, namelijk een jong der ezelinnen. Nou, en dat is makkelijk natuurlijk. Want de vervulling van deze profetie is heel gemakkelijk in de heilshistorie verder aan te wijzen. Het is een heel merkwaardige dag. Ik heb het vroeger nooit zo goed begrepen. Want het is namelijk zo dat in grote delen van het christendom die dag waarop die koning kwam op de ezel, dat die dag inderdaad gevierd wordt. Grote delen van Nederland wordt het ook gevierd, hè? Namelijk Palmpasen. Palmzondag. En ik maar informeren vroeger, wat betekent dat feitelijk en waarom vieren we dat feest? En dat wist nooit iemand. Dat is zo. Dat weet men niet. Je moet maar eens navragen. Het is dus onbekend waarom dat nog gevierd wordt. Wat is er met die dag? Wat is er met die dag? Het was een hele beroemde dag. En dat blijkt ook uit de geschiedenis daarvan in het Nieuwe Testament. Daarvoor ga ik eerst even naar Matteüs 21. Matteüs 21, waar staat: en als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen zeggende tot hen: gaat heen in het vlek dat tegen u over ligt en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Ontbind ze en breng ze tot mij. En indien iemand iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van noden heeft en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende: zeg der dochter Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong, ener jukdragende ezelin. Zie, dit is het aardige nou, is dat hierbij staat dat die geschiedenis van die intocht op het veulen, dat gebeurde ter vervulling van Zacharia 9 vers 9. En ik heb u zojuist een verklaring van Zacharia 9 vers 9 gegeven, waarin een ezel eigenlijk helemaal geen rol speelt, maar waar het eigenlijk ging om de typologie daarvan, namelijk de overdrachtelijke, de geestelijke betekenis van die profetie. En nou zie je maar weer, want zo gaat het altijd met de profetieën, dat ze altijd zowel een letterlijke als een overdrachtelijke, namelijk een geestelijke betekenis hebben. Dat is de normale gang van zaken. Natuurlijk, die profetie heeft een geestelijke betekenis. Dat komst op de ezel is een komst in vernedering. Als de knecht des Heeren, als een heiland, arm. Maar tegelijkertijd wordt deze profetie wel degelijk letterlijk vervuld. En ik zeg dat nu al, omdat ik er in de toekomst nog een paar keer vaker op zal terugkomen, omdat dat een heel belangrijk principe is in verband met de vervulling van de profetieën. Dat we in de regel moeten uitkijken, inderdaad, naar twee vervullingen, twee gebeurtenissen die beschouwd kunnen worden als de vervulling van profetie. Maar daar kom ik later nog wel op terug. Ik ga van hieruit, van Matteüs 21, ga ik maar naar Lucas 19... omdat het voor ons doel wat uitgebreider beschreven staat, diezelfde geschiedenis van de intocht. Daar ga ik verder bij Lucas 19 vers 35... Hebben we het halen van de ezel al achter de rug. En daar staat er in vers 35. En zij brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als hij voortreisde, spreiden zij hun klederen onder hem op de weg. En als ze nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte des discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die er komt in de naam des Heren, vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoge plaatsen. De merkwaardige gebeurtenis. En ik vestig uw aandacht op dat hier gezegd wordt dat de discipelen waren, zij die in hem geloofden, die die ezel bij de Heer Jezus brachten. Zij waren ook degenen die hem daarop plaatsten, zo staat het hier. Zij zetten zij Jezus daarop. Dat wil zeggen, het werd door anderen gedaan. Anderen aanvaarden hem, accepteerden hem daar als de koning, als hun vorst. En anderen spreidden hun klederen onder hem op de weg. En zo ging de tocht waar? Een speciale plaats waar dit gebeurt. Op de Olijfberg. Over de Olijfberg. Want die plaats waar zij waren en de plaats waar de ezel vandaan kwam, was allemaal gelegen op de Olijfberg. En vers 37 spreekt over: als zij nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, dat wil zeggen in de richting van Jeruzalem, voor Jeruzalem naar beneden, dan kun je de stad daar gewoon zien liggen. Heel vlakbij ben je dan al, hè? Die situatie was het, dat wil zeggen, die tocht op die ezel vond plaats over de Olijfberg heen. Het is hij genadig, de Heer Jezus ging dus naar Jeruzalem, en elke avond van de daaropvolgende dag trok hij zich terug uit de stad en ging terug naar de Olijfberg. Of hij vernachtte in Betanië, maar dat ligt tegen de Olijfberg aan. Of hij ging op de Olijfberg zitten en hield daar de beruchte en beroemde tweede bergrede. De rede over de laatste dingen heet dat dan. Dat is dan in Lucas 21, geloof ik. En in Matthäus 24, waar dat dan voorkomt. Elke avond ging je terug naar die Olijfberg. Maar die Olijfberg is de plaats waar hij een paar jaar eerder, zeg maar een jaar of drie eerder, de wetten van het koninkrijk had aangekondigd en het karakter van het koninkrijk had verkondigd aan Israël in de bekende bergrede. Maar diezelfde berg Sion, die berg, hetzelfde Olijfberg bedoel ik, is de berg waarop de Heer Jezus straks als de koning zich ook aan Israël zal openbaren. Op precies dezelfde plaats. Dat is de gelegenheid dat de Olijfberg scheurt. Maar daar hebben we het dan later nog wel eens over. Want die Olijfberg speelt een belangrijke rol in verband met het aanbreken van het koninkrijk. Als het over dat koninkrijk en de komst van het koninkrijk gaat, dan speelt die Olijfberg daarbij een rol. En dat is hier ook zo. Die verheerlijking van de Heer Jezus hier als de koning op de ezel gebeurde op de Olijfberg. En laten we elkaar nog even goed begrijpen, het gebeurde ook alleen maar daar. Want er staat wel prachtig boven de intocht in Jeruzalem, bij mij. Maar het was geen intocht in Jeruzalem. Want voordat men bij Jeruzalem was, was het afgelopen. En kwam de Heer Jezus weer van de ezel af. En die ging te voet, als ieder ander, te midden van zijn discipelen gewoon, Jeruzalem binnen. Want de tocht eindigt niet in Jeruzalem, maar eindigt buiten Jeruzalem. Zoals hij 5 dagen later ook zou eindigen, buiten Jeruzalem. Toen kwam hij van binnenuit, van Jeruzalem uit. En toen eindigde hij buiten, namelijk op Golgotha. Zo eindigt deze tocht van de koning van Israël op de ezelin, als vervulling van Zacharia 9 vers 9 inderdaad, buiten Jeruzalem. Want wat gebeurt er? Men roept: gezegend is hij die komt in de naam des Heren enzovoort. En dan krijg je vers 39. En sommigen der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. Want men vond dat het hier toch wel verkeerd ging. Meester, bestraf uw discipelen. En dan zegt de Heer Jezus, volgende vers: hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg u lieden, dat zo deze, namelijk deze discipelen, zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, zie, hij was nog niet in de stad. Men was nog maar nabij, men reed van de Olijfberg af naar beneden. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Er was geen blijdschap vanwege deze erkenning van de koning of iets dergelijks. Maar in tegendeel, hij weende over haar. En het volgende vers geeft ook heel nadrukkelijk de verklaring daarvan. Het volgende vers is, wat mij betreft, de belangrijkste vers eigenlijk in dit gedeelte. Daar staat namelijk dat de Heer weende over Jeruzalem, zeggende, dus al wenende, zegt de Heer Jezus, och, het teken van verdriet, och, hè? Dat zeg je als iets aan je ontglipt, als je er niks aan doet, och, als je iets vergeten hebt bijvoorbeeld, hè? Het toont je onmacht, och, och, of gij, en wie is gij? Dat is Jeruzalem natuurlijk, hè? Hij ziet de stad, hij weent over de stad en hij zegt, och, of gij. Of gij ook bekendet. Ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Of gij ook bekendet. Met andere woorden, Jeruzalem bekende niet wat tot haar vrede diende. Er waren anderen die dat wel deden, namelijk de discipelen. 12 en misschien nog wat meer. Wat mij betreft dan die 500, hè, dat zou wel kunnen, dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel het er waren, maar het doet er ook niet toe. Maar het was maar een kleine groep die dat was, die hem op de ezel plaatste en die de klederen uitspreidde en die over hem riep, gezegend is de koning die komt in de naam des Heren. Want als dan Jeruzalem genaderd wordt, dan zegt de Heer, och, of gij, Jeruzalem, ook, namelijk, evenals deze discipelen, bekend hetgeen tot uw vrede dient. Want het accepteren van de Heer Jezus als de koning brengt altijd vrede met zich mee. Hij is immers de vredevorst. Hij is immers de zoon van David en noemt zich dan ook inderdaad met de naam Salomo, Shalom, namelijk de vredevorst. Die vrede die zal Israël ontvangen, inderdaad, nadat ze haar koning ontvangen zal hebben, de vredevorst. Och, of gij, Jeruzalem, ook bekendet hetgeen tot uw vrede dient. Maar nou sla ik wat over natuurlijk, want er staat nog wat tussen. Er staat, of gij ook bekendet, ook nog, er was haast bij, ook nog in deze uw dag. Ook nog, dat wil zeggen, het moet nog gebeuren, in deze uw dag. Niet alleen deze dag, maar tegelijkertijd uw, namelijk Jeruzalems dag. Op twee manieren, eigenlijk op drie manieren, wordt er de klemtoon gelegd op die speciale dag waarop dit gebeurde. Ook nog deze, namelijk uw dag. Op die dag moest het gebeuren. Op die dag moest Israël bekennen en erkennen dus, en dus aanvaarden, want dat is het, hè. Bekennen wordt trouwens ook gebruikt voor gemeenschap hebben. Dus dat is wel degelijk een aanvaarden. Of gij ook bekend het ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu, wanneer? Nu, in deze uw dag, nu, op deze bijzondere datum, is het verborgen voor uw ogen. En waar we hiermee te maken krijgen is met een heleboel dingen, namelijk met de koning van het komende koninkrijk, de koning van de toekomende eeuw dus. De koning van Israël, de zoon van David die hier verschijnt en dus het koninkrijk wat zich hier eigenlijk manifesteert, al is het dan heel in het klein en tegelijkertijd wordt er gezegd, dat Israël het niet accepteert, dat Jeruzalem het niet accepteert. En tegelijkertijd is het verborgen voor de ogen van Jeruzalem. Voor het volk als zodanig dus. Wat is er verborgen voor Israël op deze dag? Bijbelse term. Het koninkrijk. De verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Daar krijgen we mee te maken hier. Een koninkrijk wat voor Israël verborgen is en een koning die voor Israël verborgen is. Dat is belangrijk, want we komen daar later op terug. Waar het nu om gaat, is dat de Heer de aandacht vestigt door zijn tranen heen op deze speciale dag. Deze uurdag. Dan vers 43, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en ze zullen u in de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Niet zomaar, er staat niet dat gij uw bezoeking niet bekend hebt. Dat was wel zo, maar dat is niet wat hier staat. Er staat dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Dat zij haar Messias niet accepteerde en niet herkende, dat was één ding. Maar een ander ding is dat zij nooit dit eenvoudige rekensommetje eens een keer op het schoolbord gezet hadden. Ze hebben de tijd niet gekend. Dat is het punt. Gij hebt de tijd uw bezoeking niet gekend. En men kon het weten. Zeker. Het is geen moeilijke zaak. Misschien niet zo erg nauwkeurig. Maar op een paar jaar steekt het dan toch niet. Hè? Maar Israël heeft het niet geweten. En die tijd van haar bezoeking, de tijd van de bezoeking van Israël, liep op deze dag af. En weet u wat het volgende is wat er gebeurt? Dus, de tempelreiniging. De zuivering van Jeruzalem. Het koninkrijk zou eigenlijk zo'n beetje moeten beginnen. Hè? Je vindt er ook de tempelreiniging. Volgens de andere evangelie was het een dag later. Dat doet er ook niet toe. Dat staat hier trouwens ook niet dat het op dezelfde dag was. Maar het was de dag, de eerste dag na de eerste 69 weken van Daniël. Waarop de Heer Jezus de tempel binnenging en die tempel schoonveegde. Sommigen zeggen het was de enige onbeheerste actie van de Heer Jezus. Het was natuurlijk niet onbeheerst, maar zo zou je het op kunnen vatten. De enige keer dat hij werkelijk agressief tekeer ging. Dat hij autoritair tekeer ging en van rechten gebruik maakte. Ja, de koning was gekomen. Op deze bijzondere dag rest ons natuurlijk de vraag, welke dag was dat? Toch? Dat is dan de vraag, welke dag is dit dan? Nou, dan moet je dat netjes doen en dan moet je dat keurig terugrekenen wanneer dat geweest is. En de eenvoudigste manier is natuurlijk om dan eerst ons af te vragen, welk jaar was dat eigenlijk? Ik wil de datum hebben, moet ik eerst weten welk jaar het is. Kijken of als we daar niet uitkomen, hoeven we helemaal niet verder te gaan natuurlijk. Hè? Welk jaar was het? En echt, u zult zich verbazen hoe gemakkelijk Bijbelstudie soms is. Ja, want er staat gewoon in Lucas 3, dat kun je aanhalen uit Lucas 3. Vers 1. Waar staat... En in het 15e jaar der regering van de keizer Tiberius. Dat is al genoeg. Dat is werkelijk al genoeg. Er staat nog een heleboel meer bij aan tijdsaanduiding, maar dit is voldoende. Er staat erbij, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes de viervorst van Galilea en Filippus zijn broer een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis. Ik dacht dat een ziekte was. Nou ja. En Lysanias, een viervorst over Abilene, onder de hoge priester Annas en Caiaphas enzovoorts. Als al die dingen kloppen, nou, dan zit je heel nauwkeurig op een bepaald tijdstip. Hè? Op een dag waarin al deze dingen waar moeten zijn. Maar ik heb aan de eerste genoeg. Er staat in het 15e jaar de regering van keizer Tiberias. En het 15e jaar de regering van keizer Tiberias, dat is een heel gemakkelijke. Dat loopt namelijk van 19 augustus van het jaar 28 tot 19 augustus van het jaar 29. Want de man die kwam aan de macht op 19 augustus van het jaar 14. En het 15e jaar, ja, denk er maar eens goed over na. Hij begon in het jaar 14, 19 augustus van het jaar 14. En zijn 15e jaar begon dus op 19 augustus 28.
van 14 tot 28 is 14 jaar. En als die 14 jaar erop zitten, begint dus het 15e jaar. Dus het 15e jaar van Tiberias begint op 19 augustus van het jaar 28 en loopt tot 19 augustus van het jaar 29.
En eenvoudig, over dat jaar gaat het hier. En wat is er met dit tijdstip? Nou, daarvan wordt hier gezegd dat in deze dagen Johannes de Doper met zijn dienst begon. Dat is dan het volgende vers. Vers 2 was dat, geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En ik kwam in al het omliggende land der Jordaan prediken de doop der bekering tot vergeving der zonden. Dat was dus tweede helft van het jaar 28. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 3, na vers 23 namelijk. Daar staat, en hij, Jezus, begon. Die begon dus ook. Johannes begon, maar Jezus begon ook. En hoe oud was hij toen hij begon? Er staat er keurig bij, 30 jaar oud. En toen begon hij dus met zijn dienst. Nu ga ik er verder niet op in, maar het is zo dat aangezien de Heer Jezus geboren werd op 6 oktober van het jaar 4 voor onze jaartelling, aangezien dat zijn geboortedatum is, werd de Heer Jezus 31 jaar oud op 5 oktober in het jaar 28, dat wil zeggen, of de zesde van de tiende in datzelfde jaar, zodat je maar precies 2,5 maand hebt, gedurende welke het 15e jaar van Tiberias samenviel met het 30e jaar, met de leeftijd van 30 jaar van de Heer Jezus, want 2,5 maand na die datum werd hij 31 jaar. Zo nauwkeurig begint dat, zie je? En dat zijn, ik weet wel, dit zijn dingen waar we boeken over volgeschreven staan. Echt waar, en ik heb de meeste nog gelezen ook. Ja, tot mijn grote verdriet, want je wordt er niks wijzer van namelijk. Je moet gewoon bij de Bijbel terecht en dat is dan dat. Helemaal geen problemen meer maken, zo is het. De Heer begon dus zijn openbare optreden in augustus, september zo ongeveer van het jaar 28. Nou, maar dat jaar hoefden we niet te weten. We moesten weten het jaar van de intocht in Jeruzalem. En nu is het zo dat, ik doe daar vanavond niet te veel moeite voor, maar dat het optreden van de Heer Jezus, het publieke optreden van de Heer Jezus, wat langer geduurd heeft dan 3 jaar, nog geen 4, maar wel meer dan 3. Aangezien er blijkbaar, dat blijkt uit de vergelijking van de verschillende evangeliën, van de 4 evangeliën, aangezien er blijkbaar 4 paasfeesten verliepen tijdens het optreden van de Heer Jezus. Dus nadat hij begonnen was met zijn prediking, heeft hij 4 paasfeesten meegemaakt. En de vierde, de laatste dus, was het paasfeest waarop hij gekruisigd werd. De eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. Dat wordt gewoon Pascha of Pesach genoemd. Hè? De eerste dag van dat feest werd hij gekruisigd. Dat was het vierde dus. Dat betekent dus dat als we hier beginnen, als we beginnen bij, laten we zeggen, augustus van het jaar 28, dan is het eerste paasfeest in maart van het jaar 29, van het volgende jaar. Dat was het eerste. Het tweede valt in 30, het derde valt in 31 en het vierde valt in 32. En met het vierde paasfeest hebben we te doen, want daar zitten we precies 4 dagen voor, bij de intocht in Jeruzalem. Want dat was de zondag, ik kom daar straks op terug. De intocht in Jeruzalem was namelijk de zondag voor de vrijdag waarop de Heer Jezus gekruisigd werd. En dat was dus in het jaar 32. En dan weet ik wel, nou kun je natuurlijk altijd zeggen, ja maar, en dat doen er ook altijd een heleboel, hè. Ja maar, en daar heb ik allemaal niks mee te maken met ja maar. Er zijn natuurlijk altijd mensen die vasthouden, omdat ze nooit anders geleerd is, dat de kruisiging van de Heer Jezus viel in het jaar 29 dan wel in het jaar 30 van onze jaartelling. Dat is de meest bekende datum. Maar dat kan natuurlijk nooit, want dat was in het 15e jaar dan van keizer Tiberias. Maar er staat hier dat de Heer Jezus zijn optreden begon in het 15e jaar van Tiberias. Dus dat klopt niet. En wat doet men? Men weet dat natuurlijk wel, maar wat wordt er dan gedaan? Dan zeggen ze, nou ja, maar Tiberius was al een beetje eerder een beetje aan de macht. Niet helemaal voor het hele Rijk, maar wel een gedeelte van het Rijk had hij. En zo redeneren we de meest eenvoudige Bijbelse waarheden gewoon weg. En maken we de geschiedenis zo ingewikkeld dat op den duur niemand er meer uitkomt. En vermoedelijk is dat ook de bedoeling. Niet van die mensen die ermee bezig zijn, maar wel van Satan, denk ik. Want zo is het dan toch. Je moet het heel eenvoudig laten staan. En je komt dus terecht voor het jaar van de intocht en dus ook van de kruisiging. Kom je terecht in het jaar 32 van onze jaartelling. Dan ga ik weer even terug naar Lucas 19. Daar kwamen we vandaan. Deze bijzondere dag waarop de Heer Jezus dus naar Jeruzalem ging. Het merkwaardige is dat hij was niet alleen, blijkbaar. Want er waren er nogal wat bij. In ieder geval die 12 discipelen, maar zeker nog wel meer. En bovendien blijken in de menigte zich ook te bevinden fariseeën. Die zeggen, meester, bestraf uw discipelen. Dat wil zeggen, er is een heleboel volk op de been op die dag. En dat op een gewone doordeweekse dag. Want feitelijk was het gewoon zondag. En dus de eerste dag van de week. En dat is onder Israël gewoon de normale werkdag. Hè? Vanwaar al dat volk? Nou, dat is betrekkelijk eenvoudig. Dat volk dat was daar namelijk allemaal. Omdat volgens de orthodoxe gebruiken. En ook volgens het Bijbelse gebruik. De mannelijke bevolking van Israël. Dus de mannelijke Joden. Moesten optrekken naar Jeruzalem. Om al daar in Jeruzalem het paasfeest te vieren. En dan komt er nog wat bij. Want dan weten we natuurlijk dat het paasfeest was. Nou zeg ik het verkeerd. Maar dat de paasmaaltijd gevierd werd op de avond van de 14e Nisan. De avond van de 14e van de eerste maand. Maar er komt nog wat bij. Want reeds 4 dagen daarvoor. Namelijk op de 10e Nisan. De 10e van de maand. Was Israël verplicht om een lam, namelijk een paaslam, in huis te nemen. Dat lam namelijk, wat op de avond van de 14e geslacht en gegeten zou worden. Op de 10e Nisan moest men dat lam in huis nemen. En op de avond van de 14e Nisan moest dat geslacht worden. U vindt dat in Exodus 12 vermeld. Bij de instelling van het paascha, van de paasmaaltijd. Exodus 12. Daar wordt in de eerste plaats gezegd, in vers 2, deze maand, dezezelfde maand, welke het was, dat doet er niet toe, nu, er staat, dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn, het begin namelijk der maanden, zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Want deze maand waarom het hier gaat, is nu bekend als de maand Nisan. Dat wordt ook wel genoemd Abib. Maar dat is precies hetzelfde. Abib is de Hebreeuwse naam. Aviv is het dan, hè, eigenlijk. En Nisan is dan de Galdese naam, maar dat doet weinig te zaken. Deze maand was tot dan toe de 7e maand. De 7e maand op de kalender. En bij de uittocht uit Egypte, in deze 7e maand, werd deze 7e maand verklaard tot eerste maand. Met als gevolg dat het Joodse nieuwjaar gevierd wordt op de eerste dag van de 7e maand. Ja, precies. Want de 7e maand, dat is ergens in september, oktober. De maand Tisri valt in september, oktober ongeveer. Maar deze maand waar het hier om gaat, was oorspronkelijk de 7e maand. Is hier de eerste maand geworden. En dat ligt in maart, april. Nisan, het voorjaar. En het eigenaardige is dus dat de maanden van het jaar vanaf ergens anders geteld werden vanaf dit tijdstip. Het is zoiets als dat wij in juni met vakantie gaan naar Israël. Zeg ik uiteindelijk ook naar Israël toe, naar Palestina. Dus zelfde wij in juni naar Israël toe gaan en dan zeggen we deze maand maken we voortaan tot de eerste van de eerste maand van het jaar. Dan zeggen we juni is de eerste maand, juli de tweede, augustus de derde enzovoort. Hè? Dan wordt het heel gek, want dan wordt januari de 8e maand in dat geval. En dan wordt, dan vieren wij vervolgens het nieuwjaar op de eerste dag van de achtste maand. Zo ging het voortaan in Israël. Je hele zaak werd verschoven. En ik noem dat nu, niet om de... Ik weet wel, het heeft hier niks mee te maken, maar ik noem dat nu omdat ik er later echt op terugkom, omdat het een profetische betekenis heeft. Deze maand van de uittocht uit Egypte wordt hier tot de eerste maand. Dus de rest van de Bijbel blijft dit de eerste maand. Nou, dan staat er vervolgens, vers 3, spreek tot de ganse vergadering van Israël zeggende, aan de tiende deze maand, op de tiende dag van de eerste maand, nemen een ieder een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor één lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, en ieder nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, 1 jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen 2 avonden. En ze zullen van het bloed nemen en het strijken aan de beide zijposten enzovoorts. Dus waar het om gaat is dat op de 10e van de maand Israël het paaslam in huis moest nemen. En 4 dagen later, op de avond van de 14e, datzelfde paaslam, wat inmiddels 4 dagen in huis geweest was, dan moest dat geslacht worden en gegeten. Wel. Als Israël dan inderdaad naar Jeruzalem moest om het Pasen te vieren, betekent dat dat Israël dus niet op de 14e in Jeruzalem aankwam. Dat kon niet, er was men nog wel op tijd voor de paasmaaltijd, maar niet op tijd om het paaslam in huis te nemen. Dus er kon niet aan alle verplichtingen voor hem voldaan. Dat betekent namelijk dus dat de bevolking van Jeruzalem en van Palestina inderdaad bijna een week ervoor, en gewoonlijk namelijk 6 dagen ervoor, dat staat niet in de Bijbel officieel, maar dat is wel de algemene verklaring die Flavius Josephus daarvan geeft, dat is al 6 dagen van tevoren, namelijk op de achtste Nisan, al aankwam in Jeruzalem of optrok na Jeruzalem. Daar gaat het om, van tevoren. Dus ruim van tevoren, bijna een week van tevoren. En dat verklaart waarom we hier met zo'n grote drukte te maken hebben in Lucas 19... bij de intocht in Jeruzalem. Want een van de wegen na Jeruzalem liep inderdaad over de Olijfberg. En het was daar een drukte van belang, omdat de dagen van het in huis hebben van dat paaslam inmiddels begonnen waren. We gaan eerst koffie drinken. We hadden het over de datum van de intocht in Jeruzalem. We hadden het over dat ruime week, zeg maar, gemakshalve een week voor het Pasen, zeker een week voor het feest van Pasen, namelijk eigenlijk het feest van de ongezuurde broden, dat dan Israël al naar Jeruzalem toe kwam, althans degene die deel wilde nemen aan het feest, omdat die immers op de 10e Nisan al dat lam in huis moesten nemen. Waarom moest dat op de 10e Nisan? En waarom moesten ze dat 4 dagen in huis nemen? Daar heb je het weer, hè? Vanwege de profetische betekenis. Hè? Ja. Zo is het nou maar altijd. De vraag blijft dan natuurlijk, wat is die profetische betekenis? Nou, daar hebben we het echt nog wel een keer over. Want je komt onderweg zoveel tegen, wat ik echt niet allemaal meteen kan aanhalen. Maar ik ga nu naar Johannes 12. Daar vind je ook de intocht in Jeruzalem vermeld. En daar staat gewoon wanneer het was. Dat is het aardige. Johannes wordt altijd uitgemaakt voor degene die historisch zo onbetrouwbaar is. En hier is hij de enige die historische gegevens verstrekt. Data namelijk verstrekt. Dat vind ik altijd zo aardig, hè? Johannes 12, vers 1. Daar staat Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië. Daar Lazarus was die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. 6 dagen voor het Pascha kwam hij in Bethanië. Het Pascha, dat moet u nou maar gewoon even van me aannemen. Het Pascha, dat omhelst, de uitdrukking omhelst, het vieren van de paasmaaltijd op de avond van de 14e Nisan. En vervolgens ook het feest van de ongezuurde broden, wat daarop volgt, te beginnen met de 15e en eindigend op de 21e Nisan. Dat zijn in feite 2 gezette hoogtijden des Heren. Eigenlijk 3, want in die week van de ongezuurde broden zit er nog 1. erin opgesloten. Maar je hebt eerst de paasmaaltijd op de avond van de 14e. En dan op de 15e begint het zevendaagse feest van de ongezuurde broden. En let wel, dat laatste, dat ongezuurde broden, dat is een feest. En dat wat eraan vooraf ging, Pascha, is geen feest. We weten niet hoe we het anders moeten noemen, maar de Bijbel noemt het uitdrukkelijk geen feest. En het bijzondere is dan dat zodra de schrift spreekt over het feest van Pascha, dan gaat het feitelijk over het feest van de ongezuurde broden. En gaat het over Pascha, dan gaat het over de paasmaaltijd en het feest van ongezuurde broden. Dat wil zeggen dat Pascha één dag eerder begint dan het feest van Pascha. En waarom zeg ik dat nou? Niet om het moeilijk te maken, maar om te laten zien hoe eenvoudig het is. Want de meest bekende verschil wat er zou zijn tussen Johannes en de andere drie evangelisten is de bepaling van de datum waarop de paasmaaltijd gevierd werd. Anders gezegd, de datum waarop de Heer Jezus met zijn discipelen bij elkaar was in de opperzaal, voorafgaande aan de nacht dat hij verraden werd. Er bestaat verschil van mening over welke datum het was. Was dat de paasmaaltijd of was dat niet de paasmaaltijd? En volgens de eerste drie evangelisten was het de paasmaaltijd, en volgens Johannes zou het dan niet de paasmaaltijd geweest zijn, maar een dag eerder. En hoe komt men bij die onzin? Gewoon omdat men deze uitdrukkingen niet kent. Pascha en feest van Pascha zit een dagverschil tussen. De een evangelist spreekt wel over het feest, de ander spreekt niet over het feest, maar gebruikt verder dezelfde naam. En er zit er een één dagverschil tussen. En als je dat niet in de gaten hebt, dan kom je op verkeerde data uit. En dat is dan ook wat men ervan maakt, want u weet waarschijnlijk dat in heel wat, vooral evangelische kringen vandaag de dag geleerd wordt dat Goede Vrijdag op woensdag was. Ja, de kruisiging plaatsvond op een woensdag. Dat komt allemaal daar vandaan, dat is allemaal daardoor afgeleid. Daaruit afgeleid. Het is één grote spraakverwarring geworden. Maar hoe dan ook, Johannes is helemaal niet in strijd met de andere evangelisten. Het is het schoolvoorbeeld wat altijd wordt aangehaald. En dat is gewoon onzin. Het is prima in overeenstemming met elkaar. Alleen wij kennen de uitdrukking niet. De fout ligt niet bij de Bijbel. De fout ligt bij de theologen of zij die ervoor door moeten gaan. Waar het nu maar om gaat is dat Johannes 12 vers 1 nauwkeurig zegt: Jezus kwam zes dagen voor het Pascha te Betanië. Er staat niet feest van Pascha, maar er staat gewoon Pascha. Dat wil zeggen, het was zes dagen voor de 14e Nisan. En niet zes dagen voor de 15e Nisan. Hè? Het was zes dagen voor de 14e Nisan, dus was het de 8e Nisan. Dat is makkelijk, hè? Het was 8 Nisan. Toen kwam de Heer Jezus in Betanië, daar waar Lazarus gestorven was geweest en opgewekt enzovoorts. En hij kwam daar en zij bereidden hem dan al daar een avondmaal en Martha diende en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Hij kwam dus kennelijk tegen de avond daar in Betanië aan en daar werd hem de avondmaaltijd bereid. Dat betekent in ieder geval dat de middagmaaltijd ergens anders genuttigd werd. Hij kwam op de avond van die dag in Betanië en Betanië ligt op de Olijfberg. En als je dan daarna in vers 12 de intocht krijgt, de zogenaamde intocht dus, de tocht naar Jeruzalem, dan gaat hij inderdaad vanaf Betanië. Vanaf dat huis, dus over de Olijfberg, speelt zich allemaal af op de Olijfberg. De Heer is daar niet meer weg geweest. Hij was op de Olijfberg of hij was in Jeruzalem, een van de twee. In de daaropvolgende dagen. Waar het om gaat is dat hij op de 8e Nisan in Jeruzalem of in Betanië kwam, op de Olijfberg. Hij kreeg daar de avondmaaltijd en dan krijgen we die geschiedenis van dat Maria die de voeten van de Heer Jezus zalft met nardes, hè? Dat is vers 3. En dan krijgt u de bekende opmerkingen in vers 5. Waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? Zegt Judas. En dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Enzovoorts. Dat gebeurde dus op die avond. Die avondmaaltijd was dat. En dan vers 9. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was. En zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden. Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. En hoe u dat hebt, weet ik niet, maar ik zit dan op de volgende dag al. Dan heb ik het al, 9 Nisan, wanneer het gaat om vers 9, er was een grote schare enzovoorts, die gehoord hadden dat de Heer daar was, en dan vers 10 de overpriesters beraadslaagden, dan heb ik het niet meer op die avond van die 8e Nisan, waarop de Heer daar was en gewoon binnen was en at. Een uitgebreide maaltijd blijkbaar. Maar dan heb ik het al de andere dag, namelijk 9 Nisan. Waarop dat gebeurt. En die 9e Nisan, die begint denk ik dan in vers 9. En dan krijgen we vers 12. Waar staat, des anderen daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen hem tegemoet en riepen Hosanna enzovoorts. En dan krijgen we weer een vermelding van wat dan bekend staat als de intocht in Jeruzalem. Des anderen daags. En dan is het dus inmiddels de 10e Nisan. En heel eenvoudig is vervolgens te begrijpen dat die 9e Nisan, dat er toen feitelijk niks gebeurde. De Heer kwam op de 8e Nisan in Betanië en pas op de 10e ging hij vervolgens naar Jeruzalem. Er is een hele goede reden voor waarom dat gebeurde. De tussenliggende dag, namelijk de 9e, was de Sabbat. En dat is eenvoudig uit te rekenen, dat het de Sabbat was. Omdat de 14e Nisan, de paasmaaltijd, de bijeenkomst in de opperzaal, viel op de donderdag. De 15e Nisan, de eerste dag van het feest, was de dag van de kruisiging, viel op de vrijdag. En de opstanding was vervolgens 2 dagen later op de zondag weer. Hè? 2 dagen later naar onze berekeningsnormen dan. Hè? Dus weer op de zondag. Dat wil zeggen, de 14e Nisan, paas, het eten van de paasmaaltijd zelf, was op een donderdag. Ga je dan terug naar de 9e Nisan, kom je inderdaad terecht op de Sabbat. Zodat de intocht in Jeruzalem was op een zondag. In ieder geval, hè, de eerste dag der week. Op een zondag, namelijk 10 Nisan van het jaar 32 van onze jaartelling. Dat is het verhaal. Daar kom je op terecht. En het was dus precies een week voor de dag van de opstanding. Maar het ging me nou natuurlijk om de datum. Je kunt dus op verschillende wijze, afhankelijk van het paasfeest, kun je dus uitrekenen dat de intocht in Jeruzalem plaatsvond op 10 Nisan. En die 10e Nisan, en dat moet u nou inmiddels doorhebben, die 10e Nisan was precies de datum waarop Israël dat paaslam in huis moest nemen. En dan begrijpt u waarom de Heer Jezus en zijn discipelen 6 dagen van tevoren in Betanië aankwamen. Paul van tevoren. Het was een dag vroeg, omdat er een Sabbatdag tussen zat. Want men moest voor de 10e Nisan bij Jeruzalem zijn, of in de omgeving waar men dan de paasmaaltijd wilde gebruiken, om dat paaslam in huis te kunnen nemen. En dat moest dan vervolgens gebeuren op de 10e Nisan. En op de dag dat godsdienstig Israël, het godsdienstige Jodendom, het paaslam uitzocht en in huis moest nemen, precies op die dag kwam het echte paaslam, wat voor ons geslacht is inmiddels, kwam het echte paaslam naar het huis, namelijk naar Jeruzalem. En dat was de dag waarop Israël dus inderdaad de Heer Jezus in huis moest halen. Ook nog in deze uwe dag. Dus het was in ieder geval al een bijzondere dag, omdat het de dag was waarop het paaslam in huis gehaald moest worden. Maar wat ook in huis moest gehaald worden, dat was hij die de vervulling is van het paaslam, namelijk de Heer Jezus zelf. Dat is het punt. Dat is een volstrekte parallel. En een parallel die overigens verder al die dagen precies zo doorging. Want een week later, weer op de eerste dag der week, was het de dag waarop Israël in de tempel de eerstelingen garf van de oogst behoorde te wijden, te heffen voor het aangezicht des Heren. Aan hem wijden. Dat is een hefoffer of een beweegoffer, wordt het ook wel genoemd. Het was de dag waarop de Heer Jezus uit de dood opstond, want hij was die eerstelingengarf. En hij werd daar gewijd aan de Heer. En dezelfde dag is de Heer nog ten hemel gevaren, zoals de evangeliën ons leren. Is hij ingegaan door zijn bloed in het binnenste heiligdom. Jazeker, op diezelfde 17e Nisan waarop die eerstelingengarf geheven moest worden in de tempel. Het is een volstrekte parallel. De daartoe bestemde data. 10 Nisan dus, de dag waarop Israël het paaslam in huis moest nemen. 10 Nisan, een dag die in de Bijbel nog meer voorkomt. Een datum die uitdrukkelijk genoemd wordt. Ik meen dat het Jozua 4 is, maar ik ga er expres niet naartoe nu. Het was namelijk de dag waarop Israël zelf in huis kwam. Ooit. Dat was namelijk onder Jozua de doortocht door de Jordaan. Van Sittim naar Gilgal, dwars door de Jordaan, achter de Ark des Verbonds aan. En dan staat er dat het gebeurd was op de 10e Nisan. De dag waarop ze in huis moesten komen. Er zit nog heel wat aan vast, want daar zit een hele grote profetie aan verbonden, aan die geschiedenis. Maar daar kom ik te zijner tijd nog wel eens een keer op terug. En we zullen zien hoe het allemaal in elkaar grijpt. Het is voor mij wat moeilijk om een begin te maken. Je moet ergens beginnen. Maar dat betekent dat ik aan het begin zoveel moet laten liggen, waar ik niet op in kan gaan, omdat ik het nog nergens aan kan knopen. Maar dat komt dan in de toekomst wel. 10e Nisan, de dag van het in huis komen van Israël onder Jozua, het in huis komen van het paaslam binnen Israël en ook de dag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Maar Israël bekende niet wat tot haar vrede dient en Israël bekende niet de tijd van haar bezoeking. Maar dit was de dag waarop de koning, waarop Christus, waarop Messias, de vorst, op de ezel verscheen. En als dit niet de dag is, als het niet de juiste dag is, dan zou ik wel eens willen weten welke dag dan wel in aanmerking komt en welke dag dan beter zou beantwoorden aan de omschrijving die daarvan gegeven wordt in Daniël 9. Totaal 69 weken zouden verlopen tot op Messias de vorst. En sommigen hebben al genoemd, in plaats van deze dag, namelijk de dag van zijn geboorte. Sommigen hebben genoemd de dag van zijn doop. Sommigen hebben genoemd de dag van zijn kruisiging of opstanding. Want men kwam maar niet uit. Dat is allemaal veronderstellen, want meestal het wordt nooit op de dag nauwkeurig berekend over. Het gaat altijd ongeveer natte vinger. Maar hoe dan ook, als deze dag van de intocht in Jeruzalem het niet is, welke dag beantwoordt dan meer aan de omschrijving van de engel Gabriel, want die spreekt deze woorden uit. Hè. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. De straat en de grachten zullen wederom gebouwd worden door in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Hetgeen dus betekent dat we in ieder geval op een datum moeten uitkomen voor de kruisiging. Nou, die datum hebben wij hier feitelijk. En kijk, dit kan ik u nog allemaal makkelijk vertellen, maar nou het er helemaal om gaat, zult u me toch gewoon moeten geloven. Want daar komt het dan toch op neer. Ik moet namelijk deze datum omwerken naar de datum op onze huidige kalender, op de Juliaanse kalender feitelijk. Die 10e Nisan namelijk, die komt overeen met 6 april op de Juliaanse kalender. 6 april dus van het jaar 32. En als u dat niet gelooft, wel wat let u, dan neemt u de moeite en dan probeert u daar eens achter te komen via de sterrenkundigen. Hè, die berekenen dat natuurlijk. Die moeten dan bepalen waar op welke dag dan het nieuwjaar, het Joodse nieuwjaar valt en dat soort dingen meer. Hè. Om te bepalen namelijk op welke datum de eerste Nisan viel en dan vervolgens op welke de 14e Nisan viel. Maar goed, hoe dan ook, 6 april is daarvoor de bekende datum. En het enige wat we nou nog hoeven te doen in dit verband is natuurlijk simpelweg de proef op de som nemen. Namelijk gewoon uitrekenen hoeveel dagen er zitten tussen 14 maart van 445 voor onze jaartelling en 6 april van het jaar 32 inmiddels. En dan veeg ik dit gemakshalve even weg, want even de ruimte hebben. Dan zal ik het keurig netjes opschrijven. Want het is niet zo moeilijk als je maar systematisch werkt. We hadden namelijk vanaf 445 voor onze jaartelling tot in het jaar 32. Dat betekent dat ik neem 445 jaren, namelijk
Vanaf 14 maart gerekend dan van dat jaar, hè? 445 jaren tot aan het begin van onze jaartelling. Hè? Neem ik even 445 jaren. Dan vervolgens de jaren 1 tot en met 31 van onze jaartelling. Dan heb ik dus 476 zonnejaar. 476 jaren van 365,24 dagen. Daar komt het op neer. 476 echte dagen. Nou. Dan rekenen we dat even uit. 476 jaren waren dat. Dan rekenen we dat uit. 476 jaren. En een jaar duurt bij ons gewoon 365 dagen. Normaal gesproken, de rest kom ik zo terug. Daar komt dan uit 1, 7, 3, 7, 4, 0. Nee, dat kan ik niet meer lezen, hè? Ik zal het net doen. 1, 7, 3, 7, 4, 0. 173.740 dagen. Je kunt dat rustig narekenen als u dat wilt. Maar nou hebben we gerekend. Eigenlijk van 14 maart... 445 tot 14 maart in het jaar 32. 31 jaren voorbij, dus dan kom je terecht in het jaar 32. Maar we hebben hele jaren genomen. Dus we zijn nu terecht van 14 maart 445 tot 14 maart van het jaar 32. Begrijpt u wel? Maar ik moet niet naar 14 maart, maar ik moet naar 6 april. Dus ik moet nog hebben van 14 maart naar 6 april... Komt er nog een aantal dagen bij. Dat zijn er namelijk 24. Van 14 maart. En ik moet inclusief rekenen. Maart heeft 31 dagen. En vanaf de 14e maart wil zeggen dat er 13 dagen voorbij gegaan zijn. 31 min 13 is 18. En dan 1 tot en met 6 april. Dus is 18 plus 6, dat is 24 dagen. Niet. Dan krijg ik nog het probleem van de schrikkeljaren natuurlijk. Nou, het waren 476 jaren. En u weet dat normaal gesproken 1 op de 4 jaren een schrikkeljaar is. En dus een dag extra oplevert. Dus ik moet 476 delen door 4. Daar komt, meen ik, uit, even kijken, ja, precies, 119. Dat wil zeggen, dat zijn 119 schrikkeldagen die er dan nog bijkomen. Maar van de eeuwjaren zouden volgens de normale manier van rekenen, omdat ze deelbaar zijn door 4, schrikkeljaren moeten zijn. Maar een eeuwjaar is alleen dan een schrikkeljaar wanneer de eerste twee cijfers van dat jaar deelbaar is door 4. Met andere woorden, in 400 jaar vallen de 3 schrikkeljaren uit. Dat wil zeggen, 1600, dat is het jaar 1600, ja, dat was weer nieuw, hoor, dat weet ik. 1600, 16 is deelbaar door 4, dus was het een schrikkeljaar. 1700 is in zijn geheel wel deelbaar door 4, maar omdat het een eeuwjaar is, is het geen schrikkeljaar, tenzij dat 17 deelbaar zou zijn door 4, dat is het niet. Dus 1600 was een schrikkeljaar, 1700 niet, 1800 niet, 1900 niet, maar het jaar 2000 wordt weer een schrikkeljaar. Zodat er in feite, volgens deze berekening, 476 gedeeld door 4, heb ik er 3 te veel. Want 400 jaar zit erin, dus heb ik er 3 te veel, dus dan moeten er 3 af. Minus 3 is 116 dagen. Nou, als ik het goed gedaan heb, moet die... Moet hij nou uitkomen, dan tellen we het aantal dagen op. Dan hebben we hem. Namelijk. 5, 7, 8. 8. 3. 7. 1. 173.880 dagen. En dat is precies hetzelfde als. 483. Maal 360. Dat wil zeggen, 69 weken, dus 69 maal 7 Maal 360 dagen is eveneens 173.880. Dus het is precies 69 weken uit Daniël. 69 weken van jaren van 360 dagen is precies 173.880 dagen. Beginnende bij 1 Nisan 445 voor onze jaartelling. De uitgang des woords om te doen wederkeer in Nehemia 1 en 2. Tot op de dag van de intocht in Jeruzalem. Tot op Messias de vorst dus. Komt precies uit 173.880 dagen. Dat is het. En dan moet u niet denken dat ik dat zelf allemaal uitgevogeld heb. Dat is niet zo, want ik wil het echt wel zeggen waar het vandaan komt. Dat komt, die berekening is afkomstig van Sir Robert Anderson. Hij heeft een heel beroemd boek geschreven, dat heet The Coming Prince. En dat is alleen al gebeurd meer dan 100 jaar geleden. Dat boek stamt uit 1876. En het wordt dan ook aangehaald, geciteerd door mensen als Herr Lindsay enzovoorts. Hè. Het is dus al heel oud. Het is absoluut niet nieuw. Alleen, het wordt bijna nooit verteld. Waarom, dat weet ik niet. Maar ik wil u wel erbij vertellen dat ik ben aan de Bijbelstudie geraakt, zelf, persoonlijk, door deze kwestie. Doordat het zo exact bleek te kloppen allemaal. Dat had ik nooit vermoed. En daar ben ik toch wel aardig van goede huizen, vind ik altijd zelf, hè. Maar ik had nooit vermoed dat kon. En als je dat... Nou, laat ik het zo zeggen. Dat heeft mij zo gegrepen. Dat zo exact deze dingen vervuld konden worden. Zo exact de profetieën vervuld werden. Dat, nou ja, ik heb het bestudeerd vele, vele malen. Ik heb geprobeerd er wat tussen te krijgen. Ik heb geprobeerd om allemaal ja maar, hè. Als nou dit niet en als nou dat niet. En er is echt heel wat tegenin geschreven. Want het is natuurlijk toch wel bekend geworden in de loop der tijden, hè. Er is echt heel wat tegenin geschreven. Maar er valt gewoon helemaal geen spel tussen te krijgen. Dat is het. En bovendien, het klopt. Dat is het nou juist. Het enige probleem waar we nu mee komen te zitten, en dat is dan ook de reden waarom men het liever verzwijgt, of doodzwijgt, of desnoods bestrijdt, dat is namelijk dat we op grond van een heel gemakkelijke lezing van Daniël 9 zouden moeten zeggen dan, en 483 jaren waren om, of 69 weken waren om, bij de intocht in Jeruzalem. Dat wil zeggen, toen duurde het nog 7 jaar en toen is het koninkrijk begonnen. En nu is de vraag, is het koninkrijk begonnen? Ja, zegt men dan, want het koninkrijk, daar werken wij in en daar bouwen wij aan in deze wereld enzovoort. En dan klopt er ineens niks meer van. Nee. Want het punt is dat er weliswaar staat dat die 69 weken zouden beginnen bij de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen. En dat ze zouden eindigen bij Messias de vorst. Maar er staat nergens dat die 70ste week die nog verlopen zou, die laatste 7 jaar, dat die ook inderdaad op hetzelfde tijdstip begonnen als dat de 69ste week eindigde. Als u begrijpt wat ik bedoel. Op de dag van de intocht in Jeruzalem had Israël nog 7 jaar te gaan tot op het koninkrijk. En dan is de vraag, is Israël er nu in het koninkrijk? En dan is het antwoord, nee. Want Israël heeft sindsdien geen dag meer gegaan. Je kunt zo niet zeggen, maar daar komt het wel op neer. Voor Israël staat de tijd stil. En dat is precies wat in Daniël 9 ook staat. Ja, je kunt er overheen lezen natuurlijk, maar dat staat er wel precies. Er staat 69 weken tot op Messias de vorst en dan vers 26. En na die 62 weken, dat wil zeggen na die 7 en 62 weken dus, hè. Na die 62 weken, er staat niet en in de 70ste week. Nee, er staat na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Normaal zou zijn, als die 69 om zijn, of als ze 62 om zijn, dat je dan zegt, en dan in de laatste week, hè? Of dan in de 70ste week. Maar dat staat er, die staat na die 69 weken. Kijk, als wij de zaterdag bedoelen, zeggen wij niet na vrijdag. Hè? Dat is een gekke formulering. Nou, zo is het hier ook. Na die 69 weken. Want die 70ste week begon toen niet. Die kwam gewoon niet. Dat blijkt ook uit de formulering hier. Er staat, na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Dat klopt, 4 dagen later.
Vijf eigenlijk, hè? Vijf dagen later. Na die 62 weken zal de Messias, die Messias de vorst namelijk, uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn en een volk van een vorst die komen zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken 1 week. En daar komt de 70ste week pas aan. Daar wordt pas voor het eerst gesproken over de laatste 7 jaar, hier in vers 27. En wat vers 26 hier meldt, wordt hier beschreven na die eerste 69 en voor de 70ste. Zo staat het hier opgebouwd in dit Bijbelgedeelte. En daar handelt het ook over. Dat is het punt. Je krijgt eerst die 7 weken, dan de 62 weken. Dan een stuk intermezzo, dat is heel vers 26, waarin de Messias zou uitgeroeid worden. Dat valt dus feitelijk buiten de tijdrekening voor Israël. Want het gaat nog steeds allemaal over Israël hier. En daarna zou er een tijd komen dat inderdaad die laatste 7 jaar, die laatste week ook nog passeren zou. Maar laat ik u dit vertellen, zover zijn we nog niet. Want hoe dan ook, het is een betrekkelijk eenvoudige zaak om uit welke schriftplaatsen dan ook aan te tonen dat wij vandaag aan de dag, in onze dagen, leven in een onderbreking van de heilshistorie. In een breuk. Een onderbreking. Een breuk. Het wordt meerdere malen in de schrift ook zo genoemd. Duidelijk, een breuk. Dat wat verbroken is. En in die breek, dat is dan de muzikale term, een break, in de muziek, hè, Engelse uitdrukking. In die break, in die onderbreking, leven wij vandaag aan de dag. Dat kan ik niet helpen. Er zijn altijd mensen die mij dat verwijten, maar dat is mijn schuld niet. Hè? Maar het is wel zo. We zitten in onderbreking van de heilshistorie. De 69 weken waren om. En de 70ste ligt nog in de toekomst. En de vraag, in welke week zitten wij, kan die beantwoord worden. Dan moeten we zeggen, we zitten ergens tussen. Tussen de 69ste en de 70ste week in. Hoeveel tijd daartussen zou verlopen, staat hier niet, uiteraard. Omdat de tijd die tussen die 69ste en die 70ste week verloopt, het niets te maken heeft met Israël. En deze profetie gaat over uw volk en over uw heilige stad. Namelijk over Israël. En daarom wordt de tijd waarin wij leven hier niet gemeten. Elders wel in de Bijbel, daar gaat het nou niet om. Eén ding tegelijk, hè. Maar hier in ieder geval niet. En die laatste 7 jaar zijn voor Israël en ze zijn nog toekomst. Want die Messias, de vorst, die werd na de eerste 69 weken uitgeroeid. En dan stond er iets achter, in het Hebreeuws staat dat er keurig achter, maar in onze vertalingen helaas niet meer. Er staat namelijk in vers 26, na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. En dan zegt het Hebreeuws gewoon, en hij zal niet hebben. Of, en hij heeft niet. Niet hij heeft niets, maar hij heeft niet. Hij zal niet hebben. En ik heb je daarnet gesproken over het stukje uit de Bijbel van Jehova's getuigen. Nou, daar stond het inderdaad bijna 100% goed vertaald. Het was veruit de beste vertaling die ik ken van dit vers. Terwijl hij niets heeft of zoiets stond er, geloof ik, hè. Terwijl hij niets had of niets voor zichzelf had. Nou, dat is precies het punt. Er staat in het Hebreeuws, en hij zal niet hebben, of en hij heeft niet. Nou, en als je dit verhaal netjes volgt, kun je dat rustig vertalen, want dan begrijp je waar het over gaat. Want er zouden 69 weken verlopen, tot op Messias, namelijk de gezalfde, dat betekent het woord. De gezalfde, waartoe gezalfd? Tot het koninkrijk uiteraard, Messias de vorst. Hij die gezalfd was tot koning die Israël ook inderdaad verwachtte, die zonen Davids. Er zouden 69 weken zijn tot op die Messias, tot op die gezalfde, de komende koning. En dan staat er, maar na die 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden, zou die gezalfde uitgeroeid worden. En hij zal niet hebben. En dan is de vraag, wat heeft hij dan niet? Ja, dat is toch makkelijk. Dat is toch helemaal geen probleem. Dan heeft hij zijn koninkrijk niet, zijn kroon niet. Daar gaat het om. Dus ik snap ook niet waarom dat niet gewoon vertaald is. Je hoeft er echt niet zo'n bijbelkenner voor te zijn om dat te zien. Bovendien staat er gewoon, hij zou niet hebben. Hij zou namelijk zijn koninkrijk niet hebben, dat hetgeen ook blijkt uit de rest van het vers. Maar het, en een volk des vorsten het wel komen zal. Dat wil zeggen, er komt een ander volk en er komt een andere vorst. Niet Messias de vorst, maar een andere vorst. Een vorst in de plaats van de vorst. Een Christus in de plaats van de Christus. In het Grieks heet dat gewoon een antichrist dan, hè? Nou goed. Een volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. Dat wil zeggen, de stad en de tempel verwoesten. Moet u nagaan dat dit op een tijdstip gezegd wordt dat de stad en het tempel verwoest zijn. En nog herbouwd moeten worden. Nou, de tempel gedeeltelijk dan, maar de stad nog helemaal. Nee, de tempel ook, sorry. Ja, de tempel ook. Allebei zijn nog verwoest, moesten nog herbouwd worden. Maar hier is al de aankondiging dat het weer zal gebeuren. Weer verwoest zal worden. Het zal de stad en het heiligdom verderven. Wanneer zou dat gebeuren? De stad en de tempel verwoest worden of verdorven worden. Na de eerste 69 en voor de 70ste week. Het is inmiddels gebeurd, namelijk. In het jaar 70 van onze jaartelling. Toen werd de stad verwoest en de tempel verbrand onder Titus van de Romeinen. Maar goed, ik ga nou niet op de details van de profetie in. Het gaat om het principe dat hier dingen voorspeld werden die buiten de normale tijdrekening van Israël zouden vallen. Het gebeurde niet in de 69ste week, het gebeurde niet in de 70ste week, maar daartussenin. En daar was alle tijd voor, want we leven nou 19 eeuwen verder, voorbij die verwoesting van Jeruzalem. En we zitten nog steeds op hetzelfde tijdstip, volgens deze profetie, namelijk na de 69ste en voor de 70ste week. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Nou gaat het over het einde van die vorst en over het volk, maar van die vorst wordt gezegd in vers 27, hij zal velen het verbond versterken of hij zal velen een verbond sterk maken of hij zal met de velen, want dat staat er eigenlijk, hij zal met de velen een sterk verbond maken. En dat is blijkbaar het tijdstip, de vestiging of de sterkmaking van dat verbond, is blijkbaar het tijdstip waarop de 70ste week begint. En vanaf dat moment dat een andere vorst zo'n sterk verbond sluit met de velen van Israël, want het gaat nog steeds over Israël, op dat tijdstip zijn er nog 7 jaren te gaan tot op de definitieve bekering van Israël en de vestiging over Israël van het koninkrijk van de zonen Davids. Want dan is het nog maar 7 jaar. Dat klinkt erg hoopvol. Het is het natuurlijk ook wel. Vooral als we de inhoud van het vers verder niet kennen natuurlijk. Hij zal velen het verbond sterk maken. 1 week en in de helft van de week, in het midden van die 7 jaar, dus 3,5 jaar later, zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal er van woester zijn, ook tot de volleinding toe. Die vastelijk besloten zijn en zal uitgestort worden over de verwoeste. Daar ga ik verder niet op in nu, op deze versen. Dat komt een andere keer, ik weet nog niet wanneer, misschien de volgende keer, dat beloof ik u niet. Dat moet ik nog eens even bekijken. Maar waar het om gaat is dat de 69 weken voorbij zijn, het koninkrijk niet begonnen is en de 70ste week is ook niet begonnen. En dat we feitelijk, wat deze profetie betreft, leven in een tijd waarin de klok stilstaat. Niet onze klok, want er loopt er wel één. Zoals bij het schaken ook, weet u wel. Er zijn 2 schakers en er zijn 2 klokken. En of de een loopt, of de andere loopt. En dat is inderdaad hier ook aan de orde. Die klok van Israël staat stil. Ja. De klok voor is al, zo moet ik het feitelijk zeggen. Hè? De klok voor Israël staat stil. De tijdrekening van Israël is opgeschort. Daar is ook een heel eenvoudige reden voor. Want het was namelijk die klok die liep voor het volk van God. Voor het volk waarvan God zei, het is Ammi. Het is mijn volk. Ami. Maar dat volk is niet Gods volk. Dat volk was Gods volk. Dat volk zal Gods volk zijn. Maar dat volk is niet Gods volk. Het is Lo-Ami. Dat volk is er niet gewoon. En daarom loopt de klok ook niet. Dat is waar het hier om gaat. En pas op het moment dat de Heer zelf de draad van de historie van Israël weer oppakt en de klok indrukt, pas dan begint die 70ste week van Daniël te lopen. De 70ste week van Daniël. We zullen de term nog vele malen gebruiken. De 70ste week van Daniël in de toekomst. Want waar, als God verder gaat met zijn programma voor deze wereld en voor de volkeren in het algemeen, dan begint hij met Israël. En dan begint het met het lopen van deze 70ste week. En als deze 70ste week begint, is dat natuurlijk, wordt dat gekenmerkt, zoals hier staat, door dat sluiten van die andere vorst van een verbond met Israël. Maar het neemt niet weg dat op datzelfde moment, volgens Daniël 9, vers 27, die getijdrekening gaat lopen. Dat wil zeggen dat op dat moment God de knop van de klok indrukt en in feite een begin maakt met het vestigen van zijn rijk over Israël. De voorbereidingen daartoe treft. Daar gaat het om. En dat staat dan ook in Daniël 12, en daar eindig ik dan mee. Even vast een kleine verwijzing. Daniël 12, er staat in vers 1, en te dier tijd zal Michael opstaan. Die grote vorst die voor de kinderen van uw volk, Daniël dus, Israël, die voor de kinderen van uw volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En te der tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Te der tijd zal Michael opstaan. Wie is Michael? Dat is die andere engel. Daniël 9 was een profetie die gegeven werd door Gabriël. Maar hier wordt gezegd, te der tijd zal Michael opstaan. Michael, er wordt van hem gezegd dat hij de grote vorst is die voor de kinderen uws volk staat. Hij is iemand die heerschappij draagt over Israël. Maar van deze Michael wordt gezegd dat hij te der tijd op zal staan. Voor die tijd zit hij namelijk. En nu zit Michael. Heel eenvoudig, hij heeft niks te doen. Hij is niet aan zet. De klok loopt niet. Te der tijd zal Michael opstaan. En let wel, Michael krijgt weer werk niet aan het eind van de 70ste week, niet daarna, maar in die 70ste week. Te der tijd zal Michael opstaan, namelijk als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is. Die tijd van die benauwdheid, dat is de tweede helft van die 70ste week van Daniël. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat de laatste 3,5 jaar van Israëls historie de zwaarste 3,5 jaar uit haar historie zullen zijn. En van de ene dag op de andere wordt dan plotsklaps. Nou, voor ons niet plotsklaps, want wij kennen de profetie, hè. Maar van de ene dag op de andere wordt het koninkrijk van Christus over Israël gevestigd. Ook een heel eenvoudige reden voor waarom dat gebeurt. Eenvoudig, omdat Israël dan als natie de naam des Heren zal aanroepen. In die benauwdheid. Juist in die benauwdheid, omdat die benauwdheid die over Israël komt, van God gestuurd zal zijn. God drukt de klok weer in en zegt, het is nou mijn tijd, nu moet het gaan gebeuren. Dat zit hem niet in die klok van Daniël 9 helemaal precies, hè. Want die stond stil, dat kan bewijzen, we spreken honderden, duizenden jaren stil blijven staan. Maar er lopen andere klokken, die wel op tijd lopen. En op een gegeven moment zegt de Heer, nou gaat het gebeuren. En dan dwingt hij Israël tot bekering op het juiste tijdstip. En hij heeft dat van tevoren gewoon aangekondigd. Ja. Als mensen dat doen, vinden we dat groot lef, hè? Mensen die van tevoren vertellen wat ze zullen gaan doen en wanneer. Maar God doet dat zo. Hij openbaart dat gewoon en zegt, zus en zo zal dat gebeuren. Gebeuren in die tijd. Dan zal ik de draad van de geschiedenis van Israël opnemen. Dan zal Michael opstaan, uw vorst, in de benauwdheid, maar in die dagen zal ook inderdaad Israël verlost worden. Want het is dan een kwestie van enkele jaren die als een schaduw heen kunnen vliegen soms. Hè? Maar enkele jaren te gaan tot aan de vestiging van het koninkrijk van Christus over Israël. Maar dat dat nu dus niet gebeurd is, dat is volstrekt in overeenstemming met deze profetie. Want we moeten er nou eenmaal aan wennen dat de profetieën zelf over het algemeen bepaalde aspecten van de heilshistorie inderdaad niet noemen, dat ze er overheen praten. Dat wil zeggen dat er in feite historisch gezien gaten zitten in de profetieën, zoals de profeten in één adem spreken over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daaraan volgende. In één adem. Zo is het dan ook met een profetie die gaat over de daarmee verband houdende tijdrekening. In één adem wordt een periode, of in één vers feitelijk, wordt een periode van 2000 jaar nou eigenlijk overgeslagen, want daar komt het op neer. Want gedetailleerder dan dit is er geen enkele profetie over die hele periode van bijna 2000 jaar dan tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Het is het enige vers uit het Oude Testament wat je regelrecht daarop kunt betrekken. En daarin wordt gezegd dat de Messias zou uitgeroeid worden. Want hij moest lijden. De Christus moest deze dingen lijden, alzo en alzo zijn heerlijkheid ingaan. Israël wist het niet, dat het zo zou moeten gebeuren. En tot op vandaag aan de dag is er helaas maar heel weinig over bekend. Niet omdat het niet bekend kan zijn, maar over het algemeen omdat men niet bereid is om de stellige uitspraken van de schrift te accepteren. Daar gaat het om. En echt, u moet het niet doen, u moet die dingen niet aanvaarden, geloven omdat ik ze u zeg. Maar u moet inderdaad, net als die Bereërs, onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Zo moeilijk is het niet. Als u het een keer gehoord hebt, zal ik maar zeggen, is het makkelijk na te gaan of het er echt wel zo staat, of het echt wel waar is. Hè? Dat is makkelijk te doen. Dat moet je doen om je geloof, welk geloof dan ook, geloof waarin dan ook, om dat te funderen op de schrift. Want hoe dan ook, misschien bent u helemaal niet nieuwsgierig naar hoe het allemaal afloopt en wanneer het allemaal gaat gebeuren. Maar één ding weet ik, als u het weet, door, laat ik het anders zeggen, de kennis van deze dingen heeft wel degelijk een uitwerking op uw persoonlijk geloofsbeleven en op uw persoonlijke levenswandel. Sommigen zeggen wel eens, dit is niet praktisch genoeg, hier heb ik persoonlijk niks aan enzovoort. Dat is onzin, daar heb je een heleboel aan. Dat maakt u sterk namelijk en bovendien, het richt u op de hemelse, absolute geestelijke dingen. We zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor die geweldige rijkdom die we mogen vinden in het profetisch woord. En Vader, wanneer we daaraan beginnen met de bestudering daarvan, dan merken wij hoe diep het feitelijk is en hoe veelzeggend die profetieën ook zijn. Hoe diep ze ook zijn, Vader. We danken u dat we ons daarmee bezig mochten houden en dat we ons mochten richten op die dingen die u ons hebt willen openbaren. En is het dan niet gebruikelijk om op een dergelijke wijze met de Bijbel om te springen, om te gaan rekenen. Toch zien wij dat u ons ook op deze wijze uw verborgenheden bekend wilt maken. Vader, we zeggen u dank dat we mochten zien hoe nauwkeurig uw woord vervuld wordt en hoe nauwkeurig uw beloften bewaarheid worden. We zeggen u ook dank, Vader, dat we mogen uitzien naar een toekomst waarop inderdaad uw koninkrijk ook over Israël en over Jeruzalem gevestigd zal worden. Een koninkrijk wat gevestigd wordt wanneer Israël uiteindelijk zich gewend zal hebben tot uzelf. Vader, we danken u dat we ook daarna mogen uitzien, maar tegelijkertijd danken we u dat wij nu reeds deel mogen hebben aan die toekomende eeuw. En dat wij reeds mogen onszelf mogen plaatsen onder de koning, onder Christus die gezet is in de hemel. Vader, we zeggen u dank voor die koning die tegelijkertijd onze hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. Die priester die alles doet voor ons wat noodzakelijk is en ook alles gedaan heeft wat noodzakelijk was. We danken u dat we daardoor, door hem, de vrije toegang hebben tot die troon der genade. Dat we ons mogen stellen voor uw aangezicht, voor die troon waartoe de weg bereid is door die heiland die arm was en die kwam op een ezel. Vader, we zeggen u dank dat door de verwerping van Israël de zaligheid gezonden werd aan de heiden. En we danken u dat we die zaligheid mochten ontvangen. Dat we die zaligheid mochten horen en dat we onszelf mochten overgeven aan u. Vader, we danken u voor deze avond. En we bidden u, wilt u ons helpen bij het verwerken, het ons eigen maken van deze schriftuurlijke profetische waarheden. Opdat u uzelf in ons zult kunnen openbaren en bevestigen. En opdat ons geloof gebouwd mag worden in uw richting en tot verheerlijking van uzelf. Amen.